Onze Nieuwtestamentische Bijbelboeken vertonen het eigenaardige verschijnsel dat aan het begin van de uiteenzetting de afloop van het verhaal al vermeld wordt, zodat niet ter discussie staat hoe zal het aflopen, dat wil zeggen of het goed of slecht afloopt, maar ter discussie staat de wijze waarop dat gebeurt. Dat komt overeen eigenlijk met heel de heilsgeschiedenis, waarvan de afloop op voorhand vaststaat. Je zou kunnen zeggen, Genesis begint daarmee. Nou ja, met een schepping en met de mens naar Gods beeld en gelijkenis enzovoorts. En zo loopt het dus ook daadwerkelijk af, maar dan ben je wel enige duizenden jaren verder in de geschiedenis. Want dat het allemaal goed komt, dat is zo. Of het met u goed komt of met mij, dat is een ander verhaal. Maar of het met God en zijn werk goed komt, dat staat in ieder geval vast. En wat daartussenin gebeurt, nou ja, daar worden wij van op de hoogte gesteld wat God doet in die tussentijd. En dat doet hij planmatig. Dat wil zeggen, wat hij doet, doet hij planmatig. En wij worden van zijn plannen op de hoogte gesteld. En dus heet het bij gelegenheid ook een en ander naar zijn eeuwig voornemen of naar zijn plan der eeuwen. Of gelijk hij door de mond zijn profeten gesproken heeft. Of wel heeft Jesaja gesproken door de Heilige Geest. En wat het allemaal wezen mag. De spanning zit hem in hoe het onderweg allemaal gaat. En het aardige is dan ook dat in het Nieuwe Testament, in de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, in de eerste verse de hele plot wordt weggegeven. Want er wordt meteen gezegd hoe het afloopt. Sommigen zijn daar niet helemaal op bedacht. Maar het is natuurlijk wel zo. Ik heb hier Matthäus 1 voor me liggen. Waar het Nieuwe Testament, want zo noemen we dat dan, die Nieuwtestamentische Bijbelboeken, beginnen met de eenvoudige uitspraak. Het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En als u daarna vraagt, hoezo? Dan komt er meteen, nou, Abraham gewoon Isaac en Isaac gewoon Jacob en Jacob gewoon Juda en zijn broeders. En Juda gewoon Feres en Zera. Hey. Wat Sarah erbij moet, snap je dan ook niet. Maar misschien kan het nog eens uitgelegd worden. Maar Fares wel, Juda gewoon Fares. En Fares gewoon Esrom, Esrom gewoon Aram. En Aram gewoon Abinadab gewoon Hasson. En nou ja, zo snel ging het natuurlijk niet in het echt. Maar het leidde tot vervolgens David. En van David loopt de lijn dan zo door. En dus vinden we hier een tamelijk officiële mededeling. Dat Jezus Christus is uit de lijn van David en daarmee van Abraham. Je kunt dus zeggen van de lijn van Abraham die dan via David loopt. En daarna is de meest voor de hand liggende vraag, maar wat heeft dat er nou helemaal mee te maken? Want ja, waar iemand van afstamt, dat kan ons al eeuwen helemaal niets meer schelen dus, hè? En we doen ook niet ons best meer om het bij te houden. Nou ja, er zijn hobbyisten die dat een leuke hobby vinden, te bladeren in oude boeken en in registers en dan uit te zoeken hoe dat zit met iemands afstamming. Maar enige waarde wordt daar in het algemeen dan toch niet aan toegekend. We hebben dat officieel afgeschaft, we hebben dat ook onderbouwd met uitgebreide filosofie. We hebben er wat grote denkers van de mensheid aan overgehouden. U kent die lui wel. En die hebben onze blik losgemaakt van het verleden. Want wij moeten allemaal progressief zijn, dat weet u toch, hè? Progressief. Positief niet. Als je positief bent, dan moet je naar het ziekenhuis, dat weet je. Hè? Ja. Maar als je progressief bent, dat is helemaal goed. Dat wil zeggen, we hebben er nog een bijbeltekst voor ook. Vergeten hetgeen achter ons is, en we uitstrekken naar hetgeen voor is. Jaag ik ernaar, enzovoort. En dus zijn alle mensen grote jagers geworden. Zoals, niet noodzakelijk met onderbouwing van deze tekst. Maar ze zijn jagers geworden, zoals daar zijn Nimrod. Maar die bouwde Babel. En zoals daar zijn Esau. Maar ja, die raakte zijn erfrecht kwijt. Dus ja, ik bedoel dit te zeggen. Wij kijken naar de toekomst, dat is ons geleerd. En conservatief zijn, dat wil zeggen precies andersom. Wij kijken naar, of beter, wij bouwen op het verleden. Maar ja, dan hou je de vooruitgang tegen. En u weet, de wereld wordt beheerst door evolutie. En evolutie veronderstelt vooruitgang. Want als het niet beweegt, gebeurt er helemaal niks. En als het beweegt, is het per definitie, let op, als het beweegt, is het per definitie vooruitgang. Ik heb u wel eens uitgelegd hoe dat komt. Dat komt omdat de klok, als hij loopt, loopt hij vooruit. Ik heb nog nooit de klok gezien die de andere kant op liep. En dus is alle verandering is per definitie vooruitgang. Ik heb het nooit kunnen begrijpen, want waarom het niet achteruitgang zou kunnen zijn. En daar moet je niet te veel over nadenken, anders weet je dat het in werkelijkheid achteruitgang is. Hè? Verloedering, degeneratie, noem nog eens wat. Dat soort dingen. Kijk, in de Bijbel ligt het een beetje daartussenin. Natuurlijk spreekt de Bijbel over de toekomst. Maar niet nadat eerst het verleden uiteengezet is. Want de weg naar die toekomst wordt in hoge mate bepaald door het verleden. Er is niks moeilijks aan. Als je de weg zoekt, zeg ik altijd, dan moet je eerst weten waar je bent. En je moet natuurlijk weten waar je naartoe moet. Want anders dan hoef je de weg ook niet te zoeken. Maar alleen weten waar je naartoe moet, daar help je niks als je niet weet waar je bent. En waar je bent wordt in hoge mate bepaald, als je onderweg bent ergens, wordt in hoge mate bepaald door waar je vandaan komt en wat dan zo al je route is. Die dingen die grijpen in elkaar, verleden en toekomst grijpen in elkaar, logischerwijze, want het heden, ja, het heden. Het is nooit verleden, het is nooit toekomst, het is altijd het heden. Maar men heeft mij uitgelegd dat het heden het tijdsgewricht is. Zoek dat woord maar eens op in je encyclopie of zo. Hè? Dat het het tijdsgewricht is tussen de toekomst en het verleden. En het is altijd heden, maar eigenlijk is het niks. Het is het scharnierpunt tussen wat was en dat komen gaat. Waarna de vraag is het belangrijk of niet? Nou ja, daar kunnen we de avond over vullen, maar laten we dat nog maar niet doen. Maar ik bedoel alleen maar te zeggen, hier wordt medegedeeld de komst van, want daar gaat het natuurlijk over, de komst van Jezus Messias, Jezus Christus. Het is de eerste keer dat het zo in de Bijbel staat. In het Nieuwe Testament, toen hebben ze het meteen in hoofdletters geschreven. Later wordt het achterwege gelaten. Doet er nou verder in toe. Maar de vraag is niet alleen wat gaat hij doen, maar de vraag is waar komt hij vandaan. Dat is namelijk bepalend voor de identiteit. Wij hebben dat soort dingen allemaal weggeredeneerd. Maar iemands identiteit werd vroeger, dat wil zeggen, was altijd zo, hè, werd vroeger bepaald gewoon door de afkomst. Niet alleen vanwege dat die afkomst iets van doen heeft met erfelijke eigenschappen en aanleg enzovoort, maar het heeft ook van doen met de rechten die iemand eventueel erft. Dat zijn bezittingen natuurlijk, maar dat zijn rechten en plichten die aan vastzitten. Wat las ik nou van de week? Iets over die baron in Zevenaar of zoiets. Hè? Nou ja, die is met zo'n heel pand en landgoed wat hij moet onderhouden. Dus die er mee geboren, heeft hij aan zijn broek hangen, heet zoiets in plat Nederlands. En dan moet het in stand gehouden worden. Terwijl er natuurlijk ook mensen zeggen, ja, waarom moet het in stand gehouden worden? Maar ja, en dan hebben we dezelfde discussie natuurlijk. Maar ja, hij heeft het geërfd van de familie en dan moet het, het hoort zo te blijven of zo. En dan, dat vind ik ook dat het moet blijven, maar voor mij krijgt hij geen cent. Maar ja, zo inconsequent misschien. Maar daar gaat het allemaal over. Wie of wat is iemand? En wat iemands toekomst is, wordt in hoge mate bepaald door zijn afkomst. Waar kwam hij vandaan? En met welke snelheid bewoog hij zich? En welke kant is hij dus opgegaan? En waar komt hij dus terecht? Dat moesten wij op school leren. In verband met kogels die afgeschoten werden. Of het nou door de Tweede Wereldoorlog kwam, weet ik niet meer. Maar je schiet de kogel af, die komt ergens vandaan. En gaat met zo'n boog en met zo'n snelheid. En hij weegt zoveel. En dan moet je uitrekenen waar die neerkomt en hoe laat. En er waren dan weer formules voor. Maar een mens, die in hoge mate een ongeleid projectiel is. Een mens, ja, wij vragen ons af, wat moet er van zo'n mens terechtkomen? Maar als je weet waar hij vandaan komt en met welke snelheid hij hier de wereld ingezet is, zal ik maar zeggen. En hoeveel zo iemand weegt, wat hij aan gewicht meebrengt qua afgrond. Dat is allemaal bepalend voor waar hij ooit terecht zal komen. En misschien kun je zelfs uitrekenen hoe laat hij daar dan nog terechtkomt ook. Hebben jullie dat ongeveer, die gedachtegang? Kijk, er zijn mensen die zijn oppervlakkig, denk ik. Ik denk dat het oppervlakkig is, maar toch maar. Die zeggen, ja, hoe het gekomen is, doet er niet toe. We zitten er nu mee en we gaan het nu oplossen. Ja, dat is zo. Maar het scheelt wel als je weet hoe het zo gekomen is. Want het is mede bepalend voor de kwaliteit van de oplossing die daarna komt. Ik bedoel, het heeft allemaal iets, er zit allemaal een kern van waarheid in. En dit dient allemaal om te zeggen dat de toekomst, en dus ook het heden, niet losstaat van het verleden. Waar komt het allemaal vandaan? En wat betreft de Heer Jezus, ja, er was niet zomaar iemand die 2000 jaar geleden ergens geboren werd, omdat het toevallig kerstfeest was. Want in sommige liedjes staat het zo, hè. Het was toevallig kerstfeest toen hij geboren werd, weten ze veel. Maar ja, dat terzijde. En die kwam hier en die, ja, was een goed mens en werd de stichter van een nieuwe godsdienst. En als het mee zit, dan is hij gekomen om onze zonden weg te nemen. Waarna een onwetende, een volstrekte agnost dan natuurlijk vraagt, had een ander dat dan niet even kunnen doen? En u weet wat mijn antwoord is. Mijn antwoord is, ja, maar hij was niet zomaar iemand en een ander kon dat niet doen. Want wat hij deed, deed hij op grond van zijn positie, op grond van zijn identiteit. En begrijp je me goed, bij andere gelegenheden vertel ik weer dat iemands identiteit bepaald wordt door waar hij zijn leven mee vult, door wat hij doet. En het is ook zo, maar het is altijd met vliegende start. Dat wil zeggen, als iemand geboren wordt, is hij al het een en ander, in essentie. En dat is wat ik u zei, dat heeft te maken met erfelijkheid en rechten en plichten enzovoort die geërfd worden. En daarom, wij vinden hier de introductie van Jezus Christus, de zaligmaker der wereld, althans degene die de zonde der wereld zou wegnemen. Dit zijn Bijbelse termen overigens, geen theologische, hè? Zodat u mij niet misverstaat, staat gewoon in de Bijbel. Het Lam Gods dat de zonde der wereld zou wegnemen. Maar neem niet weg dat wij hier geconfronteerd worden met een lijst met 42 namen, populair gezegd. En geteld zoals ze hier geteld worden, 42 namen vanaf Abraham tot op de Heer Jezus Christus. Want die afstamming, die is bepalend voor wie hij was. En het eerste wat je eruit zou moeten halen, is dat hij dus van koninklijke afkomst was. En zelfs naar onze versleten beginselen, betekent dat hij de drager was van een koninklijke titel. Hij was zijn koninklijke hoogheid, wordt het, volgens de Nederlandse normen, toch? En volgens wat oudere normen gewoon bij de familienaam, want dat moet voldoende zijn. En dus werd het Jezus, gij zoon van David. Niet om zijn vader te vermelden, maar om hem de eer te geven die hem toekomt uiteraard. Hè? Het wordt vermeld, dat wil zeggen in die lijn worden genoemd Abraham en David. Ik moet altijd uitleggen dat als je de lijn terugvoert van de Heer Jezus Christus naar Abraham, wel die lijn die loopt over David, zodat de vraag is waarom David apart vermeld moet worden. En dat is natuurlijk zo, omdat het niet maar gaat om de lijn als zodanig, maar het gaat erom dat God nou eenmaal beloften gedaan had aan Abraham En los daarvan ook aan David. 1000 jaar later. Het is trouwens vrij nauwkeurig. Abraham is zo ongeveer pak en beet 2000 voor Christus. En David is zo ongeveer pak en beet 1000 voor Christus. Dat is om het makkelijk even te onthouden, hè. Maar het gaat om het beginsel. Wij hebben in de Bijbel beloften aan Abraham, dan wel aan David. Het ene noemen we trouwens ook het Abrahamitisch verbond. Maar dit is een theologische term natuurlijk. Die staan zo niet in de Bijbel. Niet zo tenminste. Het Abrahamitisch verbond. En daarnaast hebben we ook heel impopulair overigens het Davidisch verbond. Waarbij het Abrahamitisch verbond iets van doen heeft met in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Beloofd aan Abraham toen hij nog geen kinderen had. En er dus helemaal geen sprake was van een geslachtsregister vanaf Abraham. Maar daarnaast hebben we beloften die aan David gedaan zijn. En die hebben betrekking op koningschap. Want David in de Bijbel, in de Bijbelse geschiedenis, is de eerste koning uit wat vervolgens heet het huis van David. Dus een koningshuis dat nogal wat ouder is dan, hoe heet die lui hier in de buurt? Die Hohenzollern en die Habsburgen en die Hannovers en hoe ze allemaal heten mogen. Hè? Die families, dat weet u toch. Hè? Dit gaat dan toch zeker nog 1000 jaar terug. En meer zeg ik er nou deze keer even niet over. Maar uit die lijn wordt de Heer Jezus geboren. En dus als de drager, minstens eventueel de mogelijke drager van de beloften die gedaan zijn aan Abraham en aan David. En daar is het verhaal niet mee afgelopen, want wat hier niet meteen verteld wordt, maar wat we later in de volgende Bijbelboeken ook tegenkomen, dat wil zeggen in ieder geval in de evangelie, is dat de Heer Jezus zelf zich een titel aanmeet. Dat wil nou niet aanmeet, zeg het verkeerd. Hij gebruikt voor zichzelf een titel. En dat is niet gij zoon van David of zoon van Abraham, maar zelf noemt hij zich de zoon van Adam. Zo vaak dat men het niet eens meer als een titel ziet. Wij niet tenminste. Nou ja, wij wel, maar zul je niet, hè? Hoe zeggen ze zoiets? Ja. Ja, jullie niet, nee. Maar wij wel. Ik heb het u wel eens verteld, geloof ik. Daar staat dan de zoon des mensen dit en de zoon des mensen dat. En als je dan, dan nazoekt, wat is dat precies? Nou ja, dat doe je al niet eens meer als je een modernere Bijbelvertaling hebt. Want er staat er ook zoiets als mensenzoon of mensenkind. En dan krijg je zoiets als hij was één van ons. Hoe heette die man ook weer? Die Rien Poortvliet, ja, ik kan er nooit op komen. Ik kom wel in Hattem, maar dat Rien Poortvliet wil me niet te binnen schieten. Dat boek met tekeningen over de Heer Jezus. En de boek heet dan Hij was één van ons. Dat is zijn interpretatie van de term zoon des mensen. Een mens, of van mensen in het algemeen. Maar dat is het niet. Het is een nog oudere titel, namelijk die van zoon van Adam. Dat grijpt dus nog verder terug, want dan ben je nog 2000 jaar voor Abraham zelfs. Dan ben je bij 4000 jaar voor Christus terecht. Ik zeg altijd, ik roep dat altijd maar, want zoek het maar na. Wat ik in de tijd vond toen ik het nazocht, is dat het dit betekent, dat hij een mens was. Daar kun je al problemen genoeg over krijgen, hoor, dat het betekent dat hij mens was. Een heleboel problemen over krijgen, maar vooruit maar weer. Behalve dan tegen kerst, dus daarom kan ik het er nu eens over hebben met u. Maar dan staat er, ja, maar het is ook een soort officiële titel. Maar wat het eigenlijk inhoudt, dat weten wij niet. Maar het schijnt, het heeft toch iets meer waarde dan alleen. Maar wat het dan is, en wie dat nou weer schreef, ben ik weer vergeten. Maar zo is het maar net. Het betekent natuurlijk heel wat meer. Het is gewoon zoon, niet van mensen, maar zoon van Adam. Als je netjes de weg van de studie volgt en de term eerst terugbrengt tot Hebreeuws en dan de betekenis pas nazoekt, want zo moet het eigenlijk, dan kom je daar terecht. Zoon van Adam en dus erfgenaam van Adam. En dan kom je ook vanzelf terecht bij de uitspraken in Psalm 8, die nagaande. die vind ik zelf altijd treffend. Uitspraken die algemeen genegeerd worden, hoor. Maar daarom juist, hè. Waarom worden ze genegeerd? Psalm 8. Er wordt eerst de lof des Heren bezongen. In de eerste verse van de psalm. Namelijk, o Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Boven de hemelen? Kan het ook nog? Ja, dat kan. Boven twee hemelen heb je de derde hemel. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest. Om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Is dus inderdaad ergens een vijand van deze schepper, om zo te zeggen. Nou goed, en dan vers 5. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, dat gij aan hem denkt, wil dat zeggen, hè? Wat is de mens dat gij aan hem denkt? Gek genoeg, in onze dagen bestaat de gedachte, wij zijn mensen en wij zijn heel wat en daarom moet God ons gedenken. En aangezien hij dat blijkbaar niet doet, kunnen we hem beter afschrijven of een theorie ontwikkelen dat hij inmiddels is overleden of zo. Dat heet dan de God is dood leer. Ja, serieus. Want God gedenkt ons maar niet. Maar ja, je zou moeten beginnen met de vragen, waarom zou God aan ons denken? Wat stelt de mens dan helemaal voor, eigenlijk? En dat is de vraag hier dus, hè? De retorische vraag. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Maar ja, dan volgt meteen, wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Want hoe dan ook, de ene keer is het mens gewoon algemeen is. Het normale Hebreeuwse woord voor mens. Maar daarna is het wel degelijk Adam. Zoon van Adam in het Hebreeuws dus. Hè, dat gij hem bezoekt. Kennelijk in de zin van gedenkt. En nou wordt de vraag ineens niet maar een retorische vraag. Maar een heel concrete. Wie is die zoon des mensen eigenlijk? Waaraan God zou gedenken. En wij vragen dan, welke zoon des mensen? Hoezo zoon des mensen? Nou, dat is die ene die... Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen... en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond... en gij doet hem heersen over de werken uw handen... gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Welke mens? En dan zou je toch langzamerhand moeten begrepen hebben... ook zonder nog verder te lezen... dat wij hier een beschrijving vinden van de ideale mens zoals God hem zou maken. Genesis 1, die mens. Maar ja, toen hebben we Genesis 2 ook gelezen, na Genesis 1. En toen bleek die mens toch zo ideaal eigenlijk niet te zijn. Nou ja, dat hoor je niet alle dagen, maar daarom zeg ik het natuurlijk, hè. Zodat we nu nog steeds zitten te wachten... op de verschijning van die ideale mens. Na Gods beeld en gelijkenis die over de hele aarde zou heersen. Want ja, daar wachten we op, want Adam is gestorven. En toen dachten we, nou, dan zal zijn zoon misschien het stokje... Kun je dat zeggen, stokje? Of moet ik zeggen, scepter? Mag ook. Maar dan zal misschien de scepter overnemen. Maar ja, die vermoordde zijn broer. Dus ja, en toen werd Seth geboren en de Seth was naar het beeld van Adam gemaakt, staat erbij. Hè? Adam kreeg een zoon, Seth naar zijn beeld en gelijkenis, staat er in Genesis 5 vers 1. Dus ja, dat ziet niet echt op. En het liep zelfs uit, nou, weliswaar 1500 jaar later, maar het liep uit op de vloed... enzovoorts, dus het is nooit veel geworden. Maar eigenaardig genoeg, wij vinden in de Bijbel wel degelijk een lijn van erfrecht, van afstamming. En de enige echte doorlopende lijn in de Bijbel, die loopt inderdaad van Adam, natuurlijk via Noach, via Abraham, via David, naar Jezus Christus. En daar houdt de lijn ook op. Dat is de enige lijn die we in de Bijbel hebben. En men zou moeten begrijpen dat we zitten te wachten op iemand die alsnog beantwoordt aan het ideaal dat God zich gesteld had, om zo te zeggen, met betrekking tot de mens, naar zijn beeld en gelijkenis. Nou zitten wij er niet meer op te wachten, want 2000 jaar geleden werd luidkeels geroepen, dan wel uitgebreid geschreven in onze Bijbels, dat Jezus van Nazareth in zijn opstanding geworden is tot beelddrager Gods. En dat hij het uitgedrukte beeld is van Gods wezen, dat hij bovendien die zoon van God is in wie God al zijn welbehagen heeft. Dus wachten op die ideale mens die het beeld Gods is, heeft niet zoveel zin meer. Nou ja, wij wachten op zijn openbaring. Wij noemen het ook wel zijn wederkomst in de toekomst. Maar hij is in het verleden reeds geschapen. Daar krijg ik moeilijkheden mee, vrees ik. Nou ja, er staat in ieder geval, hij is de eerstgeborene aller creaturen. Dat wil zeggen, alles, van alle scheppingen. Dus misschien kan ik het dan zo zeggen. Zonder al te veel moeite. Maar wat we vinden is dus die vraag, wie is die zoon des mensen? Het komische is min of meer, als ik het zo mag zeggen, dat is een psalm van David, deze. En David zelf, als u mij vraagt, is zich zijn positie bewust, want hij vervult een tamelijk voor de hand liggende, benadrukte functie in die lijn van Adam tot op Christus. David als de, laten we zeggen, de grondlegger van de Davidische dynastie. Hij in zijn dagen was de drager van de titel zoon des mensen, zoon van Adam namelijk. En al die lui die in dat geslachtsregister voorkomen van Adam tot Christus op hun beurt, dus ook, alleen de Heer Jezus is de definitieve, de zoon des mensen. Want het is net zo'n adellijke titel, een nog hogere adellijke titel eigenlijk dan de term zoon van David, als het er nog helemaal over gaat. Dus wie is die man? David, die zegt, ik ben het niet, maar wie dan wel? En als u dat een verregaande conclusie vindt, nou ja, dan leest u toch gewoon 2 Samuel 7, waaraan David dat onwankelbare, die onwankelbare troon beloofd wordt, en waarin de Heer aan David beloofde een huis te bouwen, een koninklijk huis. Het eerste wat David doet als de Heer uitgesproken is, dat wil zeggen dat als Nathan, de profeet, is uitgesproken, dan gaat David op zijn knieën en hij zegt, ja, maar zeg, Heer, ja, dat is mooi dat u dat zegt, maar zo ben ik niet. Dat past helemaal niet op mij. Hij zegt eigenlijk, wie ben ik dat ik dit doen mag? Nee, lees het maar na. Nee, die woorden kent u ergens anders van, maar dat doet er nou niet toe. Maar dat staat er wel, hè. Hij zegt, dat ben ik niet, zo ben ik niet, zo is mijn huis niet. Maar ja, u hebt het gesproken. En hij schrijft zoiets, 2 Samuel 7, hij zegt zoiets als, heb ik dat nou goed begrepen, Heer, dat u gezegd hebt dat, dat heb ik toch wel goed begrepen. Ja, dat hij goed begrepen. En hij zegt, nou, dank u wel, maar ik ben het niet waard. En het hele punt is dat die lijn, die zou zich voortzetten via David. We waren inmiddels al van 3000 jaar verder, vanaf de schepping van Adam, zal ik maar zeggen, met nog iets meer dan 1000 jaar te gaan, tot aan de komst van de Heer Jezus. Wie is die mens? Wie is die zoon des mensen? Want het gaat niet over u of mij, het gaat over die Messias uiteraard. Wie is dat? En als ik het niet ben, zegt David, wie dan wel? Of dacht u dat David niet nieuwsgierig was naar die zoon die uit zijn lijf voortkomen zou? Dat is hem ook gezegd in hetzelfde 2 Samuel 7 trouwens. Hè? Wat zal dat voor iemand wezen? Wie is het? Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, Psalm 8 vers 6. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen, alle die ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee. En hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Dus wat op de bodem van de zee loopt, als je het mij vraagt. Wie kan dat wezen? En het antwoord is natuurlijk gewoon het volgende vers, vers 10. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Daar begon de psalm mee, in vers 2. En daar eindigt hij mee, want die Heere onze Heere uit de eerste drie versen, vers 2, 3 en 4, is uiteraard dezelfde, uiteindelijk dezelfde, als de Zoon des Mensen uit vers 5 tot en met 9. Logischerwijze. Maar waar het maar om gaat, is dat als het Nieuwe Testament opent met boek des geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham, ja, dan is dat niet zomaar iets, een leuke wetenswaardigheid of zoiets. Waar het om gaat is dat Jezus Christus de vervuller is van deze beloften. Ik heb er nu al drie genoemd. Aan Adam, aan Abraham en aan David. En inderdaad, dat zijn beloften die gedaan zijn aan deze drie personen in elk geval. En ze liggen inderdaad in elkaars verlengde. Ze zijn niet identiek. Maar ze liggen in elkaars verlengde wel degelijk, omdat het gaat om één en dezelfde lijn van afstamming. Één en dezelfde bloedlijn, wil ik zeggen eigenlijk. Ik weet dat er ook iets van beloften van doen hebben met Mozes, om maar eens wat te noemen. Maar ja, u weet, dat heet gewoonlijk niet beloften, dat heet gewoonlijk wet. En de Heer Jezus stamt ook niet van Mozes af. Er is geen bloedlijn die daar langs loopt. Mozes staat daar buiten. Maar Mozes is natuurlijk wel een voorbeeld als middelaar van het oude verbond. Een voorbeeld van de middelaar van het nieuwe verbond. En dus vind je toch beloften aan Mozes met betrekking tot een profeet als hij, een profeet als Mozes die verschijnen zou, enzovoort. Onder de Joden bekend, blijkt uit de Bijbel, en zelfs onder de Samaritanen. Nou ja, juist onder de Samaritanen, die immers slechts beschikten, willens en wetens, maar die slechts beschikten over de boeken van Mozes. Maar een profeet als Mozes. Maar qua bloedlijn valt Mozes daarbuiten uiteraard. Maar het punt is dat de Heer inderdaad kwam hier om te doen wat hij zou kunnen en zou moeten doen op grond van zijn afstamming. Want daardoor paste hij precies in de profielschets, zeg ik altijd, want ik weet nog steeds geen beter woord, in de profielschets van de Messias zoals die ons in het Oude Testament getekend geworden is. Was niet zomaar iemand. Vandaar dat van de tijdgenoten van de Heer Jezus ook verwacht mocht worden eigenlijk dat zij in hem de beloofde, gezonden, losser, verlosser en Messias zouden herkennen. De Bijbel, het Oude Testament is daar duidelijk genoeg over. Over diverse aspecten van de Messias. En dan moet ik er nog bij vertellen dat kijk, in de andere week dan spreken wij een paar straten verderop over de psalmen. En daar roep ik dus om de 14 dagen of zo, roep ik dan meteen van, ja, Messiaanse psalmen. Zijn er Messiaanse psalmen? Ja, er zijn Messiaanse psalmen. De vraag is niet of er Messiaanse psalmen zijn. De vraag is of er ook niet Messiaanse psalmen zijn. En mijn antwoord is, tot op heden, nee, ik heb er nog nooit één gevonden. Al die psalmen spreken nou eenmaal over de Messias. En de Joden van oudsher wisten dat ook. Alleen nadat gebleken is, sinds de komst van de Heer Jezus en al wat ermee samenhangt, dat die psalmen zo goed van toepassing zijn op Jezus van Nazareth, heeft men de zaak teruggedraaid en zegt, nee, dit is geen Messiaanse psalm en die ook niet en die ook niet, bij nader inzien niet, want het klopt te veel. Hebben die nog gevolgd? Maar tot in de dagen van de Heer Jezus was psalm 2, psalm 110 natuurlijk, maar het waren Messiaanse psalmen. Gij zegt, mijn zoon, dan heb ik u gegenereerd, zogenaamde kroningspsalmen. Psalm 110 is daar ook een van, psalm 8 eigenlijk ook. Dat heeft nooit ter discussie gestaan en dus had men Jezus als de beloofde Messias kunnen en moeten herkennen. En zijn afstamming speelt daarbij een rol. Want als die afstamming niet deugt, kan hij de Messias niet zijn. Hij moet nu eenmaal van David afstammen en dus van Abraham en daarmee erfgenaam zijn uit die lijn van Adam enzovoorts. En daar stond hij ter discussie, dat was ook inderdaad zo, dat heeft niemand ooit bestreden. En dat is dus al mooi meegenomen. En dan nog de dingen die hij deed, de tekenen die hij deed, die in ieder geval beschouwd moeten worden als letterlijke vervulling, zo letterlijk mogelijk, van enige oudtestamentische profetie met betrekking tot de Messias. U weet wel, die profetie van hij zal blinden de ogen openen, hij zal gevangenen prediken, opening van de deuren, hij zal kreupelen oprichten en wat het maar was. Die dingen. Of je die zo letterlijk moet nemen als je dat leest in die profetieën, daar kun je het nog over van mening verschillen, maar je kan er niet over van mening verschillen dat die uitspraken letterlijk, zo letterlijk mogelijk, dat kan niemand missen, vervuld zijn geworden in het werk van de Heer Jezus Christus. En dus is hij de Messias. En andersom, als hij dat niet gedaan zou hebben, zou er tot vandaag discussie geweest zijn over de vraag of hij wel de Messias kan zijn, want hij heeft nooit de blinden de ogen geopend enzovoorts. En dan krijg je weer die discussie van ja, maar dat moet je ook overdrachtelijk nemen en zo. Zo raak je hem vanzelf kwijt. Maar het is letterlijk gebeurd. En waar het om gaat is dus dat al die uitspraken in het Oude Testament noodzakelijkerwijze bij elkaar komen in de persoon van Jezus Christus. In die persoon die daar inderdaad geboren werd uit de maagd Maria, in het huis van en dus als wettige zoon van ene Jozef, en die gelegd werd in een kribbetje en waar de herders op bezoek kwamen en wat het maar was. Een heleboel toestanden eromheen, waaraan wij het kerstfeest te danken hebben overigens. Wel voor vriendelijk dank, maar niettemin, het was niet zomaar iemand. En je bent er ook niet mee te zeggen, nou ja, nee, het was niet zo, hij werd geboren uit de maagd. Dus tamelijk uitzonderlijk, ja. Maar het is één van de aspecten van de Messias, zoals in het Oude Testament werd aangekondigd. Het zou trouwens op moeten vallen, ik heb nu nog even Matthäus 1 voor me liggen, dat hierna, in de tweede helft van het hoofdstuk, de geboorte van Jezus Christus wordt aangekondigd aan Jozef, nota bene, die, nota bene, wordt genoemd Jozef, gij zonen Davids. Hij wordt zelfs door de engel met alle eer aangesproken. Dat is dus uw koninklijke hoogheid, Jozef, uit de koninklijke familie, die Jozef. Nee, dat is in vers 20. De engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. En daarna, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En de Heilige Geest, ja, ik zeg altijd, als je dat opzoekt in de Bijbel, wat is dat, Heilige Geest? En je hebt alleen het Oude Testament, dan kan er maar één conclusie luiden. Het is de geest van de Messias. Uit Psalm 51 namelijk, en uit Jesaja 63. En vaker komt het niet voor, de hele uitdrukking niet. En het is zijn Heilige Geest in Jesaja 63, of het is mijn Heilige Geest in Psalm 51. Maar ja, dat is natuurlijk een Messiaanse psalm. Het is de geest van Christus. Hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Een term dus in verband staat met de Messias. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Want Jezus is het Hebreeuwse Yehoshua. En dat betekent, hij zal zalig maken, hij zal verlossen, hij zal redden. Of als je de J aan het begin van de naam zo uit wil leggen, dan is het de afkorting van de naam Jehovah, dat kan ook. En dan wordt het Jehovah zal redden, Jehovah zal verlossen, of wat er maar wezen mag. Maar hij zal, dat kan ook hoor. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ik wijs er altijd op en ik kan het nu ook niet nalaten, dat het niet helemaal is wat je zou verwachten. Want als je tot en met vers 20 gelezen hebt, dan weet je dat het gaat om de geboorte van een koning uit David. En dus weet je dat het gaat om iemand die zijn volk zou verlossen van hun vijanden. En zou terugverzamelen. Je kent toch wat oud-testamentische profetie. Israël zou verlost worden, alle stammen van Israël zouden bijeenvergaderd worden. Nou ja, ze zouden zich bekeren. Maar goed, ze zouden bijeenvergaderd worden, gebracht worden in het land. Ze zouden de overwinning hebben op al hun vijanden rondom. En wat het maar was allemaal. En in plaats daarvan lees je, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is waar de Joden het minst op zitten te wachten. Want een Jood heeft, het was een rabbi in Nederland, heeft mij uitgelegd, het was in Zwolle, ik weet het nog goed, die heeft mij uitgelegd dat er bij de Joden helemaal geen zondeprobleem is. Nee, ja, er is wel zonde, maar daar hebben ze geen problemen mee. Mensen zijn er helemaal zo sabbat. Hoeft ook niet opgelost te worden. We hebben geen zondeprobleem. En het idee dat je gereinigd moet worden van zonde, zei hij. Nee, dat is wel christelijk, maar dat is helemaal niet Joods. Dus ik zeg het maar gewoon zo verder. Hebben ze geen idee van. Maar ja, ik heb ook wel eens de indruk gehad dat je voordat je iemand het evangelie moet prediken, moet je hem eerst prediken dat hij een zondaar is, omdat kennelijk wij ook geen zondeprobleem hadden. En het moet ons eerst ook aangepraat worden om het daarna te kunnen oplossen. Hoe dat echt zit? Nou ja, daar heb ik ook een vaste uitdrukking voor. Die vaste uitdrukking heb ik thuis geleerd. Mijn vader zei, het zondeprobleem was Gods probleem en hij heeft het opgelost. En wij moeten de oplossing van dat probleem aanvaarden. Ook al hadden we niet eens het idee dat het een probleem was. Maar mocht u nou geen idee hebben dat het een probleem was, zonde, dan komt u daar vanzelf nog wel achter, hoor. Dus daar zit ik helemaal niet mee. En sommigen hebben daarna uitgevonden dat de wet er is om ons een zondeprobleem bij te brengen. Want waaruit kennen wij onze ellende ook alweer? Volgens de catechismus uit de wet Gods. Maar het schiet niet op, want dan heb je juist een probleem en het probleem moest juist opgelost worden. Vandaar dat ik er laconiek over spreek. Ik wil het zonder probleem niet ontkennen of zo. Natuurlijk, maar God heeft het opgelost. En als wij die oplossing nou maar aanvaarden, dan zijn we er ook af, om zo te zeggen. En dat is wat hier over gaat. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. In werkelijkheid, dit is niet eens de koninklijke functie van de Messias. Eigenlijk is het de priesterlijke functie van de Messias. Als het er nou helemaal over gaat. Het gaat er vandaag niet helemaal over, dus daarom ga ik er ook niet verder op in. Maar in principe, het is niet de koninklijke functie, het is de priesterlijke functie. Opmerkelijk is overigens dat als je hiernaast legt Lucas in, want Matthäus en Lucas zijn de enige twee evangelisten die een aanloop nemen naar de geboorte van de Heer Jezus en die daadwerkelijk ook min of meer beschrijven. Marcus doet het namelijk helemaal niet. En Johannes ook niet. Maar Matthäus en Lucas wel. En dan kom je terecht in Lucas, waar het verhaal nog uitgebreider is, omdat eerst de geboorte van Johannes de Doper wordt aangekondigd, maar daarna toch die van de Heer Jezus, in dit geval niet via Jozef, maar via Maria. Ik denk ook dat Maria het een en ander aan Lucas verteld heeft later. In ieder geval dus heel wat informatie bij Lucas die kennelijk van Maria komt. Maar goed, wordt aangekondigd aan Maria, tot wie gezegd wordt, nou ja, u weet wat gezegd wordt tegen Maria. Ave, weet u wel, Ave Maria en zo. Wees gegroet, gij begenadigde. Dat is vers 28. Maar mij gaat het om vers 30. Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Hetgeen kennelijk wordt gezegd zowel tot Jozef, Matthäus 1, als tot Maria, in Lucas 1. En hier staat, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden, zoon van God. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven en hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En hier staat dus niet, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, al staat er natuurlijk wel, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij is redding, of Jehovah is redding. Wat je wel vindt, is in vers 27 dat engel Gabriel gezonden werd naar een, wat stond er ook alweer, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef. Uit het huis Davids. Uit het huis Davids, die begrijpen we, want die lazen we daar straks nog in Matthäus 1. Dat is de koninklijke familie. En dat geldt voor beide dus, zowel voor Jozef als Maria. Maar nu vinden we zelfs nog de introductie van de naam van Jozef. En die zijn we vergeten, omdat die in die geslachtslijn natuurlijk helemaal niet voorkomt. Maar Jozef is natuurlijk die man die een koninkrijk had, hè? Al voordat Israël maar een volk was, was Jozef al koning. Nou ja, onderkoning zeggen wij van Egypte. Maar in de Bijbel heet hij in de praktijk gewoon koning, hoor. Lees het maar na in de geschiedenis, hè. En het was een heel gedoe. Want deze Jozef uit het Oude Testament, die droomde ook en dat soort dingen meer. En ik bedoel dit, het heeft historisch met elkaar niks van doen. Maar voor wat betreft het werk gods wel. En het noemen van de naam Jozef is voldoende om, wat ik altijd noem, een la open te trekken met informatie. Onder de J, weet u wel, Jozef, oh ja, onder de J, maar dan trek je die la open, dan komen al die dingen uit de geschiedenis van Jozef, vanaf Genesis 37 tot heel Genesis uit, die komen naar boven over een troon en erfrecht, eerstgeboorterecht, en hoe dat maar zijn zou, en de functie daarin niet alleen van Jozef, maar ook van Juda, en zelfs die van Ruben, als je goed oplet, het komt allemaal voor, en Benjamin. En dat is nogal wat. Het zijn allemaal begrippen die later in de Bijbel een rol spelen. En dat zit allemaal opgesloten in de naam van Jozef. Koninkrijk, koningschap enzovoorts. Kortom, daar is het laatste woord ook nog niet over gezegd. Want Jozef is dan weliswaar geen stamvader. Deze Jozef ook niet trouwens. Is weliswaar geen biologische stamvader van de Messias. Maar die oude Jozef uit Genesis is wel degelijk een type van de Messias. En deze Jozef van Nazareth is wel degelijk de wettige vader van Jezus. Al hebben de vertalers dat een beetje ondergestopt, hè? Maar het staat er echt, hè? In Lucas 3. Waar men het woord wettig vertaald heeft met alzo men meende. In vers 23 van Lucas 3. Want daar staat nomizos. En nomizos komt van nomos en nomos is wet. En wat er echt staat is, hij, Jezus, begon omtrent 30 jaar oud te wezen, zijnde de wettige zoon van Jozef. En dat was hij. Want hij werd geboren binnen het huwelijk van Jozef en Maria. Dat hij voor dat huwelijk al verwekt was door de Heilige Geest, ja, dat kan, ja. Maar zolang een kind binnen het huwelijk geboren wordt, is het wettig, zo heet dat. Dingen die bij ons geen enkele betekenis meer hebben, heb ik de indruk. Maar je hebt nou helemaal wettige kinderen, maar je hebt ook onwettige kinderen. En de toepassing van de wet is verschillend, de onwettige erven niet. Vraag dat maar aan Albert, aan prins Albert en koning Albert bedoel ik. Om van prins Bernhard maar te zwijgen, want die over de doden niks dan goeds. Dan hebben we nog Hendrik, hebben we ook nog gehad, ja. Oh, hou toch op, joh. Ja. Onwettig is onwettig, ze erven niet. Zo is het nou. In ieder geval geen dingen die aan dat recht hangen, zoals daar zijn een troon bijvoorbeeld. En daar gaat het maar om, hè. Maar het verband is er wel. Kortom, de komst van de Heer Jezus was niet de komst zomaar van wat men zingt aan Jesus was a carpenter enzovoort. Hè. Nou staat dat ook nergens in de Bijbel dat hij timmerman was. Er staat wel dat hij zoon was van een timmerman. Dat kan nog net. Maar te denken dat hij maar de zoon was van een timmerman, Nee, hij was iemand uit dat belangrijkste koningshuis ter wereld. Daar werd hij uitgeboren en het was bekend. En hij zou de vervuller zijn van de beloften en profetieën die God zelf gehangen had aan dat koningshuis. Die beloofd waren. Ja, sinds Genesis 1. En daarna wordt het af en toe wat aangevuld, maar het is sinds Genesis 1. En dat er onderweg van allerlei mis zou gaan, om zo te zeggen. Althans, na menselijke maatstaven, dat mogen dan zo zijn. De Bijbel heeft het ook aangekondigd. Maar neem niet weg dat God getrouw is en dat hij zijn beloften vervult. En dat de Heer Jezus kwam om beloften te vervullen. Sowieso. En niet alleen op grond van dat hij zei, hiertoe ben ik in deze uren gekomen. Wanneer hij dat maar zei, want daar ga ik niet eens op in. Oh, en ook niet alleen omdat hij zei, de zoon des mensen, dat is wel een lange manier om ik te zeggen, maar het is een titel. Zoals de koningin zou spreken, Hare Majesteit is hier niet gekomen om, enzovoort. En Jezus zei, zeker ja, zeker, staande op zijn strepen als u mij vraagt. Ja, hij zei, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar hij is gekomen om te dienen, namelijk om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Een troon, een kroon voor mij? Nee. Mijn uur is nog niet gekomen. Of woorden van die strekking. Met opzet grijp ik ze zo kort mogelijk uit de Bijbel en leg ze tegen elkaar aan. Misschien aardig om dat eens na te zoeken, wanneer die uitdrukkingen gebruikt worden. Want het was zijn tijd nog niet. Zijn tijd om verhoogd te worden en om gediend te worden was in zijn opstanding. En dat lees je eigenlijk hier ook in terug. Want ja, er staat hier dat tot Maria gezegd wordt, gij zult bevrucht worden, zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Let op dat het allemaal in verband staat met wel degelijk het huis van David, een zoon uit het huis van David. En gij zult een zoon baren uit het huis van David. Maar dan staat er, deze, vers 32, deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Zal. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijn koninkrijks zal geen einde zijn. En weer voor naar van. Gij zult bevrucht worden, dus gebeurd. Gij zult een zoon baren, is gebeurd. Gij zult zijn naam heten Jezus, is gebeurd. Deze zal groot zijn en de zoon des Allerhoogsten genaamd worden. Ja, dat is gebeurd. Maar toen hij in de kribbe lag, was dat nog niet gebeurd, hoor. Toen was hij bovendien niet groot. Hoe groot is een baby? Als hij groot is? Dus niet groot. Hij zal groot zijn. Nee, dat kwam pas later. En wat betreft de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Nou ja, zelfs als je zegt dat dat al gebeurd is, wat ik stellig ontken, maar stel als je gelooft dat het al gebeurd is, dan is toch vers 33 nog niet vervuld. Hij zal over het huis Jacobs koning zijn in de eeuwigheid en zijn koninkrijk zal geen einde zijn. En ik hou erop dat het gewoon twee keer over hetzelfde gaat. In principe, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Ja, dat moet nog gebeuren in de toekomst. De troon is nog steeds, wat dat betreft, vakant. Dat wil zeggen, nog steeds niet gegeven aan degene die daarop recht heeft. Dat is ook trouwens wat Jacobus zei in de opstanding van de Heer, of na zijn opstanding, na de Pinksterdag. In ieder geval zei hij dat de Heer Jezus dus niet in zijn omwandeling op aarde die troon ontvangen heeft. Hij zei, er komt pas na deze. En zo is het maar net. Kijk, en eigenlijk had ik misschien achterstevoren moeten redeneren. Hè? Namelijk vanaf vers 33. Regeert hij al over het huis Jacobs? Voor altijd? Nee. Heeft God hem dan de troon van zijn vader David al gegeven? Nee. Deze zal groot zijn en de zoon dus Allerhoogste genaamd worden. Ja, dat is gebeurd in zijn opstanding. En toen is hij uitermate verhoogd geworden. Maar het was ook niet bij zijn geboorte in Bethlehem. Het kwam pas later en daar gaat het maar om. Het mag ook trouwens niet moeilijk zijn. Als de baby geboren is, dan willen we weten of alles erop en aan zit en hoe de kraamvrouw het maakt. Maar daarna pas wordt het echt spannend, vind ik persoonlijk. Wat gaat er van het kind terechtkomen? Zit alles eraan? Ja, alles zit erop en aan. Maar je vraagt je af of ook alles erin zit. En mocht dat het geval zijn, of het dan ook nog weer eens uitkomt. Na verloop van jaren, bedoel ik. Ik bedoel, wat zal het zijn? Wat komt er van terecht? Nou ja, en dat wordt er hierbij gezet. Hoezo en zo? Nou, hij zal groot zijn en zal de zoon des Alleroosten genaamd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En die twee dingen, staat het erbij? Ja, hier staat het erbij. Een verwijzing naar 2 Samuel 7 en zo hoort het ook. Want de Heer Jezus brengt de vervulling van die beloften aan David. Met betrekking tot de zoon van David waarvan God zei... Hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Impliciet, hij zal dus eerst geboren worden uit David en daarna, nadat hij eerst uit David is, zegt God, en hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn, enzovoort. En hij zal zijn zaad van Abraham, die van de belofte, die van in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Paulus zegt, gaat zelfs zover, die zich in de staat enkelvoud. En dus gaat het maar om één, het welk is Christus. Galaten 3 is dat waar het allemaal staat. Dat geen heel kort door de bocht was. Omdat wij alle weten dat in de Bijbel wel degelijk die beloften over het zaad van David van toepassing waren op, nou ja, in ieder geval op het hele volk Israël. Toch? In het verleden. Niettemin wat specifieker, dat zaad is Christus. En daarna hebben we er nog een paar. Want we hebben natuurlijk ook de beloften aan David met betrekking tot een zoon uit 2 Samuel 7. En de Bijbel leert uitdrukkelijk dat die beloften van toepassing waren op Salomo. Als zoon van David, die voor de Heer een huis gebouwd heeft. Dat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Maar het neemt niet weg dat ook zwart op wit in de Bijbel staat. Dat deze beloften aan David gedaan op hoogste niveau pas vervuld zullen worden. In de verschijning van, de verschijning, wij noemen het de wederkomst. De verschijning van de Messias. En ondanks, laat ik het eens anders zeggen, ondanks een vervulling wat in het algemeen en op wat tamelijk aards niveau, krijgt de profetie niettemin alsnog een vervulling op een veel hoger niveau, op het niveau van de Messias namelijk. Is dat gek? Nee, dat is vast de prik. Want zoals God zei, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis, vinden we er heel wat over, van wat over die Adam gezegd wordt, wel degelijk van toepassing is op wat heet de Adamitische mens. Zo sterk zelfs dat we het woord Adam ten onrechte vertalen met mens. Maar neem niet weg dat in het Nieuwe Testament gewoon staat, nou eigenlijk in Psalm 8 ook, dat die mens eigenlijk gewoon de Messias is. En niet maar de mens in het algemeen. En zo verder. En dan moet je leren dit soort dingen. Hè? Want dit zijn beginselen uit de Bijbel in het algemeen, maar uit het profetisch woord in het bijzonder, dat die dingen een dubbele toepassing hebben op enige wijze. Dat geldt ook voor de geschiedenis van Jozef, die in het buitenland zou heersen over al zijn broers. Dat is weliswaar vervuld in het verleden, maar neemt niet weg dat het tegelijkertijd profetie is en in de toekomst nog een keer zal worden toegepast op een of andere wijze. Waarover wij het nu niet zullen hebben, maakt u zich niet bezorgd. En zo kennen we in het Oude Testament de profetie gedaan aan Nebukadnezar, over dat hij wel een aardige man was, maar... Hij wordt vergeleken met een boom waar de vogels des hemels in nestelen en de mensen wonen onder, en de dieren wonen in de schaduw van die boom, geweldige boom, Daniel 4. En, maar dan staat er, houd die boom af en laat 7 tijden daarover voorbij gaan. En dan moet Daniel komen, die moet de droom verklaren aan Nebukadnezar, want het was de droom van Nebukadnezar, dat moet Daniel verklaren. En Daniel zegt, die boom, dat bent u, o koning, gij, o koning, enzovoorts. En u weet wat er gebeurd is. Nebukadnezar riep een keer, is dit niet het geweldige Babel dat ik gebouwd heb? Toen zei hij, nou, dat heb je niet aan jezelf te danken. Nou ben je toch een beetje de weg kwijt, hoor. En hij werd dus krankzinnig. En na 7 tijden kwam zijn geest weer in hem en toen loofde hij God en wat het maar was. En daarmee kun je het hele hoofdstuk uit je Bijbel scheuren, omdat je daar de profetie vindt en de vervulling van de profetie. En dan kun je dat dus wegstrepen en dan is het klaar. Maar het is niet zo, omdat die profetie aan Nebukadnezar alsnog een vervulling zou hebben, een veel hogere, niet op zijn persoon toegepast, maar op zijn stad, op Babel. Het betekent dat Babels rol gedurende 7 tijden uitgespeeld zou zijn, maar dat andersom na 7 tijden, hoe lang dat maar wezen mogen, dat na 7 tijden Babel dus weer de hoofdstad van de wereld zou zijn. Dat is wat het betekent. En dus een dubbele toepassing van een en dezelfde profetie. En dat moet je leren zien. De Heer Jezus kwam, werd geboren binnen een bepaalde structuur. En wie niet wil, die redeneert al die structuren weg en zegt, nee, maar het is al vervuld hier en dit is al vervuld daar. En de herstel van Israël is vervuld door de terugkeer van slechts een deel van de 2 stammen uit de Babylonische ballingschap. En meer van dat soort onzin, u weet wel. Het is allemaal al vervuld geworden. Het eerstgeboorterecht van Jozef is vervuld geworden doordat hij 2 stammen kreeg. Manasse en Efraïm, ze hebben mij nooit uitgelegd hoe het eerstgeboorterecht aan Efraïm dan vervuld is geworden, want die kreeg niet 2 stammen, dus je bent weer de draad kwijt, enzovoort. Maar zo gaan die dingen, men zegt, het is allemaal gebeurd. En David zou een zoon hebben en die zou de Heer een huis bouwen, dat was Salomo. Dat staat inderdaad allemaal in de Bijbel, maar er staat nog meer in de Bijbel. En Salomo in zijn bouw van de tempel is een type van Christus. En je krijgt dus nog een vervulling van die profetie. Zo was Isaac een type van Christus en eigenlijk van de hele gemeente dus. En er staat ook zwart op wit in de Bijbel. Natuurlijk was Isaac zaad van David en de beloften aan Abraham waren op hem van toepassing. Maar ze waren net zo goed van toepassing en veel beter eigenlijk nog op de Messias. Hij is de echte Isaac, hij is de echte Jozef, hij is de echte Adam. Hij is zelfs de echte Noach, maar die heb ik nog maar even buiten beschouwing gelaten. En hij is de echte Melchizedek, die is ook van belang eigenlijk. Enzovoorts. Trouwens, waarom ook niet? Paulus schrijft, ik weet niet meer, is het aan de Corinthiërs? Ik wil me zo gauw niet te binnen zien. Hij schrijft aan de Corinthiërs, zoveel beloften als er zijn. 2 Korinthe, denk ik, hè? 1 of zo is er. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in Christus en in hem, ja, en die zijn in hem, amen. Alle beloften Gods worden dus vervuld in of door de Heer Jezus Christus. En binnen dat patroon, want het is een heel patroon wat dan ontstaat vanuit het Oude Testament met al die beloften. Binnen dat patroon werd de Heer Jezus geboren en hij was en is de vervuller van al die beloften. Het lukt me nooit om dat eens een keer systematisch in een uurtje bij elkaar te rapen, want daarvoor is het dan toch te gecompliceerd, mede door die dubbele vervulling van die profetieën. Maar het is wel degelijk zo, hè. Al die beloften worden vervuld in de Heer Jezus Christus. Fundamenteel is dat trouwens al gebeurd. De uitwerking daarvan, die laat inderdaad nog even op zich wachten. Dat is het verhaal. Maar hij is die vervuller van het woord Gods. En dat is de reden waarom men overdrachtelijk kan zeggen, hij is het woord Gods. Gods beloften gaan niet buiten hem om. En in al die beloften die wij in het Oude Testament vinden, zouden wij zien een aankondiging van de komst van en dus het werk van de Messias als zodanig. En daarom begint het Nieuwe Testament daarmee. Niet alleen Matthäus en Lucas, Johannes doet het op een andere manier. Johannes zegt gewoon, God heeft van de beginnen gesproken. God spreekt nou eenmaal, maar ja, dat heeft nooit iemand willen luisteren. Hij zegt, maar wij hebben de heerlijkheid van dat woord gezien, want wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Wij kennen die persoon in wie al die woorden Gods vervuld zijn. Dat was Johannes 1. En daarna de belangrijke brieven in het Nieuwe Testament, die beginnen ook zo. Met wat in het verleden was, denk maar aan Romeinen. Paulus afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij beloofd had. Van tevoren. Welk evangelie? Van zijn zoon. Van God, van zijn zoon, Jezus Christus, onze Heer. Het welk hij tevoren beloofd had. Welke is uit het huis van, ik ben in vers 3 of 4 inmiddels, van Romeinen 1. Welke is, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van David. En die krachtelijk verordineerd is te zijn de zoon van God. Door de geest der heiligmaking, nou door de opstanding der doden. Precies. Daar begint het mee. En daar is heel de prediking van het evangelie op gebaseerd. Zie? En daarna op een andere manier vind je hetzelfde natuurlijk in Efezebrief. Waar gesproken wordt over de zegeningen van Christus. Die ook wij door onze vereenzelviging met hem hebben ontvangen. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zoals daar zijn uitverkoren van voor de grondlegging de wereld. Tevoren verordineerd tot zoonstelling. Begenadigd in de geliefde. In welke we hebben de verlossing door zijn bloed. De vergeving der misdaden. En al dat soort dingen meer. Dat zijn de zegeningen van de Messias zelf. Ontleend aan het Oude Testament, want terwijl ik dat zo afraffel, denk ik wel degelijk aan oud-testamentische schriftplaatsen waarin die dingen werden aangekondigd. Uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, gepredestineerd tot zoonstelling, begenadigd. Dat soort dingen staat allemaal in het Oude Testament. En zo verder. Nou ja, en dan heb je natuurlijk heel voor de hand liggend de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1. God heeft, net als in Johannes 1... in het verleden vanaf het begin gesproken door de profeten tot de vaderen op velerlei wijze. Maar die God heeft in deze laatste dagen gesproken door de zoon die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal. Door welke hij ook de hele wereldgeschiedenis de eeuwen gemaakt heeft. En die gezeten is aan de rechterhand des troons van God, omdat hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Genesis 1, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En hij draagt alle dingen door het woord zijner kracht. Het is een moeilijke manier om te zeggen dat het woord bekrachtigd, het Gods woord bekrachtigd wordt en dus uitgewerkt wordt in het werk van deze verhoogde Christus, enzovoort. En in Hebreeën wordt het dan samengevat als, nou ja, en hij is niet meer zaad van Abraham of zaad van David of iets dergelijks. Hij is hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En dus is dat een lijn die begint in Genesis 14. Enzovoort. Er staat maar niet op zich. God werkt een plan uit. Dit is incidenteel, is er een vrijwilliger en na 4000 jaar kwam er dan een vrijwilliger. Dat was wel zo, er kwam een vrijwilliger, maar het hangt aan alle voorzeggingen die nagaande, die wij in het Oude Testament vinden. En wij zouden ons dat realiseren, want het is maar niet een kindje wat in de kribbe ligt toevallig, dat nog wat worden moet. Het is iemand die niet toevallig in de kribbe ligt en al heel wat is. En we wachten alleen op de uitwerking daarvan. En het is de uitwerking daarmee van Gods plan. En dus de uitwerking van Gods plan tot oplossing van alle eventuele problemen die er maar zouden hangen aan deze oude schepping. Want zo is het natuurlijk. En hij heeft ze opgelost, heeft de weg tot zaligheid tot stand gebracht, enzovoort. Maar het doet niks af aan het feit dat dat vast ligt in al die oud-testamentische geschriften waarin God beloften gedaan heeft en gedemonstreerd heeft dat hij in staat was die te vervullen. En de vervulling daarvan geïllustreerd heeft in allerlei beelden, in de vorm van geschiedenissen, enzovoorts. Hetgeen ons alle reden geeft om te geloven in die God die inderdaad deze Messias gezonden heeft. En die ons deze hoge priester gaf, die ons betaamde, heet het dan later in het Nieuwe Testament. Kortom, wij komen niet tot aanvaarding van het kindje in de kribbe als het kerstfeest wordt of zoiets. Maar het idee is, wij komen tot hem, de volwassen man, de door God uitermate verhoogde, om ons aan hem te onderwerpen, om voor hem te knielen en ons ter beschikking te stellen voor zijn dienst. Zullen we hem danken? Wij willen u dankzeggen, Heer Jezus Christus, dat we u mogen kennen. Dat u zich gemanifesteerd hebt in de loop van de geschiedenis om daadwerkelijk te doen wat gedaan moest worden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Om de zonden der wereld weg te nemen. Maar ook om ons de ogen te openen en de oren te openen, ons op te richten, ons leven te geven alsnog. En deze keer eeuwig leven. En we danken u dat we sindsdien, als uw kinderen door het leven mogen gaan, in het bezit van dit eeuwige leven, in het bezit ook van die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Onderweg naar die aanstelling tot zonen waartoe u ons ook bestemd hebt. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw woord. We mogen beseffen dat die afgelopen duizenden jaren maar niet voor niks waren, maar dat ze een functie vervullen in uw heilsplan. Een plan dat is uit u en door u en tot u. En wij danken u dat wij door uw genade een plaats hebben gekregen daarin. Dat wij eerstelingen geworden zijn van die nieuwe schepping die u maken zou. Eerstelingen geworden zijn van dat nieuwe verbond. Dat we eerst geborenen zijn en daarmee erfgenamen van u en mede-erfgenamen van Christus. Opdat ook wij zouden delen in die heerlijkheid die zou geopenbaard worden in de toekomst, wanneer alsnog die troon van David gegeven zal worden aan hem die daarop recht heeft. Wij danken u daarom voor uw profetisch woord dat zeer vast is. Dat een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Dat ons spreekt over eeuwige dingen, over onveranderlijke dingen, waarop wij vertrouwen mogen en kunnen. En daarom, in dat vertrouwen komen wij tot u en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Bewaart u ons van de wereld, maar bovenal bewaart u ons voor uw werk en voor uw heerlijkheid, op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.